Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Project X V-podcast. Mijn naam is Marnus Sluiters en in deze podcast ga ik in gesprek met experts op het gebied van het verduurzamen van de samenleving. Vind je dit nou interessant? Check dan ook even de andere afleveringen en laat ook even je reactie achter in jouw favoriete podcast app. Als je vanuit de ruimte naar de aarde kijkt, dan zie je een grote blauwe bal. Toch maken wij voor onze landbouw weinig gebruik van de oceanen. En een oplossing die daarvoor gebruikt kan worden is de toepassing van zeewier. En een bedrijf dat zich daarmee bezighoudt is de Seaweed Farmers. En tegenover mij zit Nicky Spil van de Seaweed Farmers. Nicky, leuk dat je met mij in gesprek wil gaan hierover.
Ja.
En waar ik altijd als eerste even benieuwd naar ben is, wat zou jij nou veranderen in deze wereld als je het een jaar voor het zeggen zou hebben?
Dat is allereerst, ik zag dat je hem naar me toestuurde, deze vraag, dat ik, wauw, dit is er eentje. En ik heb er lang over nagedacht en ben er nog steeds niet helemaal 100% uit. Maar als ik het voor het zeggen zou hebben, dan hoop ik dat we onze pijlers inderdaad niet alleen richten op grote bedrijven, maar luisteren en kijken naar de kleine onderzoeken, kleine pioniers die bezig zijn met fantastische ondernemingen aan het opzetten en hopen dat die iets meer een impact kunnen maken op grotere markten.
Ja.
Ja.
En dat is wat jij ook probeert te doen?
Zeker weten.
Met zeewier?
Zeker weten.
Dan is de eerste vraag natuurlijk, ik heb wel een beetje een idee bij zeewier, maar wat is zeewier precies?
Dat is een hele goede vraag. Eventjes heel sec bekeken. Zeewier, dat is een verzamelnaam voor de algenfamilie. Daarin heb je twee delen. De microalgen, dat zijn de eencellige. Denk bijvoorbeeld aan een fytoplankton. Aan de andere kant heb je de macroalgen, dat zijn de meercellige. En de welbekende kelp forest aan de kust van Amerika bijvoorbeeld is een mooie macroalg. Maar ook bijvoorbeeld het wier wat je tussen je tenen voelt als je de Noordzee inspringt of wat je ziet aan de pieren hangen. Het mooie van die macroalgen is dat het een substraat nodig heeft om te groeien. Dus je ziet het vaak aan de rotsen, aan de zeebodem. Een groot deel daarvan heeft dus inderdaad een voetje wat vanuit dat voetje groeit. En dat maakt het ook gelijk perfect voor cultivatie. En dat is wat wij doen op onze boerderij.
Ja, want je hebt een boerderij. Een boerderij in zee dan.
Ja.
Dus de term landbouw, waar ik hiervoor al even mee zat te struggelen, die klopt natuurlijk ook weer niet helemaal. Maar wat moet ik me daarbij voorstellen als je zeewier verbouwt? Is dat vergelijkbaar gewoon met andere vormen van landbouw?
Het is eigenlijk niet te vergelijken. De grootste verandering hierin is dat we uiteraard geen zoet water gebruiken. Dus je kweekt het in het zoute water en wat betekent dat de footprint van het materiaal wat je eruit haalt van je oogst heel erg klein is. Wat hele mooie voordelen heeft in verschillende markten. Eigenlijk als je kijkt naar de fysieke boerderij, dan is het een drijvende constructie. Wat gebruik maakt van of meerpalen of ankers om zich stabiel te houden. En aan die drijvende boerderij hangen in het verticale deel van het water hangen daar touwen of andere substraatmatten waarop het zeewier groeit. Dus eigenlijk vanaf de bovenkant zie je niets behalve boeien. En dat vind ik altijd heel erg mooi als mensen dan langskomen op de boerderij en zeggen van ja, waar kijken we nou eigenlijk naar? Ja, dat gebeurt onder water uiteraard.
Ja, want ik zat me toch al even voor te stellen. Zit je dan met een duikpak of zo aan zeewier te planten? Maar dat kan dus gewoon allemaal van bovenaf.
Het kan allemaal, ja. Gelukkig hebben we een mooi ingenieus systeem bedacht waarbij we gaan wel te water. Het kan gewoon vanuit een boot waarbij je de touwen waaraan je dan weer het substraattouw hangt boven het water kan installeren en dan geleidelijk te water kan laten achter je boot.
Ja.
Maar de eerste jaren hebben we alles in wetsuit op het surfplankje inderdaad in het water gedaan.
Dus dat maar dat klinkt wel echt als een avontuurlijk en pionierend avontuur, zeg maar.
Ja, zeker niet.
En dan ben ik toch wel even benieuwd. Dit is niet het eerste wat mij in mij zou opkomen. Nou ben ik een podcast gestart, maar ik zou er niet over nagedacht hebben om een zeewierboerderij te gaan starten.
Nee.
Hoe kom je daarbij?
Het is een een lange weg geweest naar de boerderij. En die is eigenlijk tweedelig. Aan de ene kant, ik ben opgeleid als ontwerper, waarbij ik een uitstroomrichting heb gehad via duurzaamheid. Dus zeer geïnteresseerd in duurzame materialen en dan zeker de CO2-neutrale materialen. Zoals plastics, bouwmaterialen, iets in die richting. Maar aan de andere kant, ik ben opgegroeid in Castricum, aan de kust. En vanaf mijn 14e altijd aanwezig geweest op het strand, dag en nacht, want ik werkte daar aan een paviljoen. En eigenlijk was dat ook mijn sociaal leven, altijd te vinden in de duinen, in Castricum, Heemskerk, Wijk aan Zee, die trant. En zeker als je je vaker bevindt in een gebied, dan zie je het veranderen. Niet alleen op een positieve manier, dat je echt het natuurgeweld meemaakt van de mooie zonsondergangen, sterren, hemels, hoge golven, stormen. Maar aan de andere kant ook de negatieve impact die wij als mensen hebben op het klimaat. Dus na een fantastische zomerse dag waren we urenlang bezig met het ruimen van het de troep op het strand. Maar ook heb je te maken met bijvoorbeeld een plotselinge algenbloei, waarbij de reddingsbrigade direct de vlaggen hijst dat de waterkwaliteit eigenlijk dusdanig slecht is dat je gewoon niet meer het water in mag. En vervolgens een week, een paar dagen na die algenbloei, dat er gewoon een grote stroom van dode vissen in één keer op het strand ligt. Ja, en dan moet je dat als als persoon zag ik dan ook een klein beetje mijn taak om daarbij te helpen. Alleen vooral dat laatste, die algenbloem en die aanstroom van vissen, dat is eigenlijk het teken van een disbalans in het klimaat of in het ecosysteem, lokaal. Dus kwam reizen eigenlijk weer de gedachte van wat kan ik als individu doen om een beetje bij te dragen aan een betere toekomst en een schoner klimaat. En vandaar kwam ik eigenlijk weer terug bij mijn studie en bij die zero emission materialen. Dat is zeewier, die dan ook weer als dubbelfunctie een fantastische biofilter is. Dus eigenlijk vanuit die twee wegen een lange weg gehad naar inderdaad uiteindelijk het idee van de boerderij.
Ja, en is dat dan al gestart echt met een business idee of was het echt vooral dat biofilter waar je mee op de proppen kwam?
Ja, het is echt een passieproject wat dat betreft. Een van de grootste struggles voor mij was ook het creëren van een werkend businessplan. Want het is inderdaad ontstaan vanuit echte passie voor de natuur en ja. Het vinden van een oplossing voor een lokaal probleem.
Ja, en dat businessmodel wil ik straks nog even op ingaan. Uiteraard. Maar dan ben ik toch wat meer benieuwd ook nog naar dat biofilter.
Ja.
Dat is niet per se het eerste waar ik aan dacht bij zeewier.
Nee.
Ik denk bij zeewier eigenlijk altijd het enige beetje aan de dingetjes die om sushi heen zitten ook, geloof ik. Hè?
Klopt,
Dat is mijn connectie. En inderdaad de dingetjes die de slierten die door je tenen gaan als je de zee inloopt.
Ja, ja, precies.
Maar het is dus best wel een belangrijke manier ook om dus water te zuiveren. Of in ieder geval op zo'n manier dat vissen daar productiever kunnen leven. Of productiever zeker gewoon weten. Kunnen leven.
Zeker weten. Het is een enorme grote staander in veel ecosystemen. Het vangt niet alleen overtollige nutriënten af in het water. En ik zeg overtollig omdat zeewier die nutriënten zoals fosfaten, nitraten, stikstoffen gebruikt als bouwstenen. Dus daardoor groeit het lekker door. Maar daarbij vangt het ook CO2 af. En zorgt het voor een mooie zuurstofbobbel. Eigenlijk verrijkt het water met zuurstof, waardoor het ook weer het ecosysteem verrijkt. Dus veel vissen gedijen er goed op rond en in een zeewiersysteem, of in ieder geval een systeem waar algen ruimschoots aanwezig zijn. En dat is een eigenlijk waar wij op doelen met de boerderij is een regeneratieve teelt neer te zetten. Dus waarbij hier in Nederland vooral de natuurlijke oevers niet of nauwelijks aanwezig zijn. Dat wij eigenlijk een veilige haven kunnen creëren voor het ecosysteem om daarin op te gaan. gedeeltelijk met het telen van het wier.
Ja, dus dat is eigenlijk een dubbele functie.
Het is een dubbel functie, zeker weten. Dus allereerst is het inderdaad dat het tijdens de groei dus bijdraagt aan een gezond en natuurlijk ecosysteem. En na de oogst dat we er fantastische dingen mee kunnen doen.
Ja, die vervolgens ook weer minder schade hebben. Maar daar was ik wel even benieuwd naar. Hè. Ik wil binnenkort ook wat meer mensen gaan interviewen over de verschillende planetaire grenzen.
Ja.
Ik heb er al eentje gedaan met Bart Verheg ooit over het klimaatprobleem. Ja. Nou is biodiversiteitsafname ook een gigantisch probleem. Waterschaarste.
Zeker weten.
Bart noemde destijds ook de oceaanverzuring nog.
Zeker weten.
Nou, vroeger hebben we het gat in de oceaanlaag gehad. Dat is inmiddels een redelijk hersteld, geloof ik.
Ja, ja.
Maar voor al die problemen die ik net noem, biodiversiteitsafname, het klimaatprobleem, waterschaarste, oceaanverzuring, stikstof is ook een van de...
Zeker
is natuurlijk veel in het nieuws. Daarvoor had er ook nog niemand van gehoord eigenlijk.
Ja, ja, ja.
Maar voor al die problemen is zeewier iets wat daar wel ten goede aankomt. Wondermiddel dan? Of kun je dat eens uitleggen?
Zeker weten. Ja, het is een wondermiddel nog ineens, want het is eeuwen oud uiteraard. Het is een... Ik refereer er altijd naar een totaaloplossing. Het uiteraard, na de oogsten doet het heel veel, waar we het waarschijnlijk zo nog wel over gaan hebben. Maar de functie in het water, wat het bijdraagt, dat is, heeft een even grote impact als wat er gebeurt na de oogst. Zeker omdat het dus die positieve effecten op inderdaad het afname van CO2, de verzuring... van het water, wat dan weer direct invloed heeft op het volledige ecosysteem, is enorm belangrijk om wat bijdraagt aan gewoon een natuurlijke manier van het vergaren van onze materialen. En het idee is om niet af te nemen, maar juist bij te dragen. En dat is iets wat zeewier enorm kan doen.
Ja.
Waar we bijvoorbeeld in... wij hebben onze boerderij in IJmuiden. Eventjes om dat gebied eventjes als voorbeeld te nemen. Het is echt fantastisch. Ik weet niet of je er ooit bent geweest.
Dat is helemaal in de punt van Noord-Holland, geloof ik. Hè?
Klopt. Het is aan het, eigenlijk is het de entree van de Port of Amsterdam.
Okay.
Dus het zit tussen Wijkenzee en IJmuiden. Daar heb je het kanaal, het Noorderbuitenkanaal. En eventjes dat gebied, dat staat enorm onder druk. Het is... enorm dualistisch, want het zit geperst tussen twee fantastische Natura 2000 gebieden, waar je urenlang kan verdwalen in de natuur, vogels kijken en kan genieten van de stilte. Op het moment dat je dan meer richting de IJmond komt, dan zie je ook gelijk waar we ook te maken mee hebben. Want aan de ene kant hebben we te maken met zware industrie, veel industrie en transport over het water richting het binnenland. Maar hebben we bijvoorbeeld ook te maken met de grote instroom van toerisme. Want daar zit bijvoorbeeld ook de docks van de DFDS-boten richting IJmuiden en Newcastle. Maar ook moet dat een nieuwe docks worden van alle grote ferries die richting Noorwegen gaan. Die voorheen altijd aanmeerden in Amsterdam. Dus dat is het staat enorm onder druk en dat is eigenlijk nog maar een percentage van de drukte. Want waar we meer te maken hebben is de inlandse stroom met, voorheen genoemd al, nutriëntrijk water. En ik zeg altijd graag nutriëntrijk en niet vervuild, want die nutriënten aan zich die zijn niet per se vervuilend. Maar wel in overschot en dat is wat voor die disbalans en verzuring zorgt. En wij zien eigenlijk zeewier in onze boerderij, als we uiteindelijk verder gaan schalen dan wat we nu zijn, als een vangnet voor die nutriënten. Wat ervoor kan zorgen dat zij niet verder stromen afwaarts richting de Noordzee uiteindelijk terechtkomen en dan weer moeilijk te...
Ja, want dit is het filterproces waar je het dan ook over hebt, denk ik.
Dit is het filterproces,
en, inderdaad. Wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Is dat zeewier dat opneemt en dat dan, omdat het opgenomen wordt door zeewier, en als je vervolgens zeewier oogst, dat het in het zeewier zit en dat het daardoor geen probleem meer is? Of hoe moet ik dat zien?
Ja, eigenlijk vangt het inderdaad een percentage van die nutriënten op en zorgt er dus voor het afvangen van CO2 en het leveren van zuurstof in het water, dus het verrijken van zuurstof. in het water. Maar inderdaad, het zeewier gebruikt nutriënten als bouwstenen voor de groei. Dus het zit opgeslagen in de cellen. En het fijne van het wier is dat we 2 keer per jaar hebben een oogst. Dus je zorgt ook voor een goede doorloop. Dus iedere keer haal je eigenlijk een soort van pakketje met die nutriënten uit het water. En die herleid je dan weer in andere reststromen. Dus wij zien onze oogst ook als een reststroom. En de biofilter als de main source.
Ja. Ja, want eigenlijk wat je zegt, daar had ik het met Bart Vrijgen ook over. De aarde, of het systeem op aarde, dat is gewoon een soort boekhouding. Mm-hmm. En het probleem is alleen maar als je de verkeerde verhoudingen regelt. En dit is dus eigenlijk dat je dus weer de juiste stoffen bij elkaar aan het brengen bent, waardoor die verhoudingen in zee in ieder geval weer teruggaan en op een niet schadelijke manier voor mensen worden verwerkt in producten.
Precies, dat is echt precies wat het is. En zeker gedurende dus de groei zorgt die natuurlijke normale balans eigenlijk weer voor dat je ook kan bijdragen aan een gezonde visstand. Aan die natuurlijke oevers die wij inderdaad in dat kanaal niet of nauwelijks meer aanwezig zijn. Het wier in ons geval fungeert ook gelijk en gedeeltelijk als een kraamkamer voor vis. Dus we zien dat veel vissen hun kuit leggen tussen het wier en schuilen voor voor grotere beesten in het ecosysteem.
Ja, want de overbevissing is natuurlijk ook nog een probleem. Is het daarmee ook een verrijking voor de visstand of is dat te makkelijk gezegd?
Nou ja, als je kijkt naar een significante schaal, dan heeft het daar zeker weten mee te maken. Want overvissen, dat is natuurlijk een probleem aan zich. Wat het er wel kan voor zorgen is dat het de kwaliteit van vis en de kwaliteit van het vlees heel erg helpt. Omdat het volledige ecosysteem van de zee, die wordt gewoon opgekregen door middel van afname van die nutriënten, afname van verzuring en de toevoeging van zuurstof in die bubbels. Dus vandaar dat ik ook altijd het heb over een bubbel rond onze boerderij. Want dat betekent niet dat wij gelijk het hele probleem hebben opgelost in het Noorderbuitenkanaal. Maar we zien wel dat het al significant lokaal, gewoon alleen al om ons boerderijtje, heel veel impact heeft.
Ja, want dat was ook waar je het over had, de biodiversiteit.
Ja.
Hoe moet ik dat zien? Want dat is natuurlijk ook iets wat dan lokaal versterkt wordt, denk ik. Maar wat heeft dat nog nut? Want is biodiversiteit niet voornamelijk belangrijk op het land? Of hebben we daar in zee ook veel baat bij?
Hoe moet ik dat weten, zien? Zeker weten. Het is een enorm groot en heel veel verschillende complexe ecosystemen. Nu hebben wij in de Noordzee bijvoorbeeld een voornamelijk zandbodem. Maar waar je bijvoorbeeld kijkt naar de grote oceanen en de koraalriffen, dat zijn volledige, alleenstaande, zeer complexe systemen waarbij toevoer van zuurstof en opname van CO2 eigenlijk hetzelfde fungeert als bijvoorbeeld een bos. Waarbij iedere vogel zijn taak doet en iedere insect ook zijn taak doet. En eigenlijk kan je dat ook zien van het onderwaterleven. Dus waar wij veel verschil in zien is dat onze boerderij uiteraard fungeert als die zuurstofbubbel. Maar vervolgens zien we ook dat heel veel kleine kreeftjes en garnalen er tussen het wier zitten. En mosseltjes en soorten anemonen. Vervolgens dat dan weer groter vis aantrekt. Wat dan vervolgens weer vogels aantrekt. Dus ik voel me altijd als een soort sneeuwwitje als ik weer langs de steiger loop. Omdat er dan, je ziet er zoveel leven alleen al rond onze vrij kleine boerderij in vergelijking tot de boerderijen in Azië bijvoorbeeld. En dat is erg mooi.
Ja, en dan ben ik wel even benieuwd, hè? Want jij noemde net al even dat het heel een ideaal product is om te cultiveren.
Mm-hmm.
Nou hebben we als mensheid de wereld natuurlijk al wel redelijk gecultiveerd.
Ja.
Zien we van dat dat ook wel bepaalde grenzen met zich meebrengt.
Zeker weten, ja.
Is dat niet ook een heel groot risico? Dat als we dat ook met de zee doen, dat we dan dadelijk daar ook weer achter komen dat dat ook niet, dat dat ook een keerzijde heeft, zeg maar?
Zeker weten. Er moet ook echt meer onderzoek gedaan worden naar cultivatie op grote schaal. Wat we wel zien is dat alleen inderdaad al Als je vanuit de ruimte kijkt, inderdaad, het percentage zee versus land. En dan ook nog eens het percentage land wat we kunnen verbouwen of bebouwen. Dat dat al heel erg snel zorgt voor die ontbossing. Omdat dat dan dat vruchtbare stukje grond is. In de zee is dat net even wat anders. We hebben daar uiteraard veel meer plek voor. Maar dan nog steeds is het heel erg belangrijk dat we kijken naar een vorm van cultivatie waarbij we denken aan regeneratieve teelt in plaats van weer een monocultuur aanleggen. Of ik heb een aantal voorbeelden gezien in Azië waarbij er bijvoorbeeld wel een monocultuur ontstaat, wat ervoor zorgt dat je bijvoorbeeld de dichtheid van de boerderij zo groot is dat het bijvoorbeeld het zonlicht niet meer door kan dringen in de lagere porties van het water of de lagere lagen in het water, waardoor het eigenlijk direct invloed heeft op een negatieve manier in het ecosysteem, waardoor bijvoorbeeld het koraal geen licht meer krijgt of dan eigenlijk ben je dan weer helemaal de verkeerde kant op aan het gaan. Maar dat is iets waar we echt met z'n allen, met de boeren, goed onderzoek naar moeten doen om te kijken of dat we wel inderdaad positief bezig zijn in plaats van weer.
En dan heb je het over monocultuur. Dat zien we in de landbouw veel fout gaan, geloof ik. Hè? Dat er te veel hetzelfde gewas op een stuk grond gebouwd wordt. Nou, dat lijkt allemaal efficiënt en effectief. Maar op de lange termijn wordt daardoor het land uitgeput. Is dan hetzelfde als wat we zien in de zee? En tegelijkertijd ben ik dan ook wel benieuwd. Jij hebt het over zeewier. Wat is dan het alternatief? Of zijn er verschillende soorten zeewier?
Dus zeker weten. Iedere plek is ook daadwerkelijk anders. Ik heb een ander kweeksysteem en wellicht ook andere soorten dan bijvoorbeeld boerderijen die zich bevinden in Zeeland. Waarom? Omdat we kijken naar wat gebeurt er lokaal en hoe zorg je ervoor dat je niet een niet-invasieve soort aan het kweken bent op een plek waar het eigenlijk niet kan. En dat is een hele nauwe samenwerking met een van onze partners Hortimare. Zij zijn een lab die de soorten veredelt en op kweek zet voordat wij ze krijgen. En dat is eigenlijk een constant proces. Die monocultuur, dat heb je op zee gewoon dermate minder. Omdat je echt een enorme schaal moet hebben om het te kunnen zien als een monocultuur. En daarbij rekenen wij in Nederland ook met seizoenen. Dus je kweekt alleen in het seizoen waarbij het wier ook daadwerkelijk kan groeien. En in soort is, om het zo maar te zeggen. Dus in de winter kweken we een ander soort als in de zomer.
Oké.
Ja, dus we proberen eigenlijk altijd een natuurlijke cyclus aan te houden daarbij. Niet alleen omdat natuurlijk het wier al afsterft op een bepaald gebied. Als het bijvoorbeeld te warm wordt, dan sterft het winterwier al af. Dan zet het zijn sporen uit en dan krijg je tussen haakjes schade, lichtschade. Dus dan mis je in één keer de helft van je opbrengsten. Dus je wilt eigenlijk altijd daarvoor al geoogst hebben. En dan vervolgens maak je de boerderij weer schoon en maak je hem klaar voor het volgende soort.
Ja.
Ja.
Oké, en dan ben ik nog even benieuwd, hè? Want we hadden het net al even over die planetaire grenzen.
Ja.
Oceaanverzuring, biodiversiteitstoename, dat is denk ik een direct effect van dat biofilter.
Zeker.
Dat zit aan de voorkant. Nou hebben we ook nog waterschaarste en klimaatverandering bijvoorbeeld. En zeker. Stikstof zit daar natuurlijk ook nog bij dan. Dat zijn denk ik met name problemen die worden voorkomen door de output van zeewier. Dus doordat als je zeewier gaat eten, je bijvoorbeeld geen biefstuk eet wat een hele negatieve invloed heeft op CO2-uitstoot of methaan. Ik geloof dat voor een biefstuk iets van 1500 of 2500 liter water nodig is.
Ja.
Moeten de mensen hem even niet aanpakken op de juiste getallen, maar iets in die orde.
Ja.
Stikstof is natuurlijk, dat zien we met de huidige discussies en alle protesten, dat natuurlijk ook, waarbij Tjeerd de Groot van D66 ook heeft gepleit voor een halvering van de veestapel.
Mm-hmm.
Zie ik dat dan zo goed of is dat te kort door de bocht?
Nee, dat zie je goed. Het is inderdaad een enorm groot onderwerp aan te snijden. Maar het is mooi dat zeewier toch ergens wel een voet in al die ook SDG's heeft. Gewoon eventjes een kleine vergelijking. Je hebt 10 ton nat zeewier nodig om bijvoorbeeld 1 ton CO2 vast te leggen. In vergelijking gaat het dan ongeveer om 8500 kilometer rijden in een auto of de opname van 50 bomen per jaar. Het mooie is dat onze boerderij bijvoorbeeld nu 4 ton CO2 vastlegt per oogst. Dus die doorloop daarvan gaat heel erg snel. En dan lijkt het nog steeds van, oké, weet je wel, 1 ton, dat is nog steeds relatief klein. Maar het is inderdaad het gebruik van de oogst en de producten die je daarmee maakt en de impact die je vervolgens daar weer meer...
Maar dat is CO2-uitstoot die opgenomen wordt in de oceaan, denk ik. Hè? Dus dat gaat dan oceaanverzuring tegen. Want dat is een heel groot probleem wat ook vaak niet gezien wordt. Dat een heel deel van de CO2-uitstoot ook nog eens opgenomen wordt. Dat komt ook uit het interview van Bart Verheggen weer, de klimatoloog.
Ja.
In de oceanen, maar dat het tegelijkertijd een best wel slechte ontwikkeling is dat de oceanen zo verzuren.
Zeker weten.
Maar is het dan zo dat vervolgens die oceaan weer ook een ton CO2 uit de lucht haalt daardoor?
Ja, eigenlijk is het om het... Nou moet ik het zelf natuurlijk ook goed zeggen. Het gaat eigenlijk op dat die CO2 die daalt neer en die zorgt voor de verzuring van de oppervlaktewater inderdaad.
Oké.
En dat heeft eigenlijk direct invloed inderdaad op de kwaliteit van het water. Maar waar we het ook vaak niet over hebben is dat... normaal wordt er altijd gesproken over de longen van de aarde, dat zijn de regenwouden. Alleen 70% van zuurstof op aarde komt uit onze oceanen. Dat bubbelt letterlijk op vanuit de algen en de koralen en de rif.
Daar heb ik niet zo heel veel van gehoord, maar ik heb inderdaad wel eens begrepen dat dat dan met algen te maken heeft.
Zeker weten, ja. Nou, algen zijn een groot onderdeel inderdaad van het ecosysteem. Daarom is het zo belangrijk dat we onze oceanen gezond houden. En ik geloof heel erg in dus die regeneratieve teelt en dat je aan de ene kant kan bijdragen en daar je impact kan maken met tussen de haakjes het opruimen van de troep, om het zo maar te zeggen. En vervolgens die materialen in te zetten als nieuwe duurzame initiatieven. Of dus inderdaad, je hebt een enorme grote voet in de voedselindustrie. Het is een fantastische vleesvervanger. Of je kan het uiteraard gewoon direct eten. Het is een enorm groot onderdeel. Het zit vol met proteïne en koolhydraten die gezond zijn. Heel veel goede vitamine en mineralen. Wat je echt kan verwerken in enorm veel producten. Dus dat is...
Ja. Maar nog heel even terug, want je had het net over die ene ton. Hè? Dus dat jullie 4 ton per jaar dan opvangen.
Ja.
En dat heeft dus eigenlijk een directe effect op, positief effect op oceaanverzuring, indirect positief effect op de hoeveelheid CO2 in de lucht, denk ik.
Klopt.
En dan vervolgens, dan komt pas het proces dat je het daadwerkelijk tot product gaat maken, denk
Zeker
ik.
Zeker weten, ja.
En hoe zit het daar dan? Want dan is het natuurlijk ook nog een alternatief. En dan wil ik het wel even over die toepassingen hebben, ook van zeewier. Want ja, zoals ik zei, ik herken het dan vooral van de sushi. Maar die zijn ook een stuk breder, geloof ik, dan alleen dat velletje daaromheen.
Zeker weten, want wij hebben dan specifiek gekozen om in de non-food sector te zitten. Dit omdat wij met de boerderij het verhaal willen vertellen over inderdaad de verzuring, over CO2-vastlegging. En daarom hebben wij ook de plek gevonden in IJmuiden. Zeker omdat we daar in dat contrastvolle gebied goed kunnen gedijen. Want het wier allereerst groeit enorm snel door die nutriëntenaanstroom. Dus,
want dat is voor ons, dat zien wij misschien als een negatief effect, maar dat is voor zeewier dus gewoon een enorm mooie voedingsbodem.
Precies, van een nood een deugd maken, is dat een goede? Ja, dat is inderdaad precies wat er gebeurt. Aan de andere kant snap ik ook heel erg goed dat het een marketing disaster is als ik vervolgens het wier ga verkopen voor voedselproductie. Zeker als je ziet waar het is gekweekt. Ook al is de kwaliteit van het weer gewoon nog steeds goed.
Ja, want dan heb je het even over IJmuiden, waar dus al die ferries langskomen. Ja. Voor onder andere een bekende bootrit naar, ja. Of rit naar
Newcastle.
Maar dus ook naar het noorden van de wereld.
Zeker weten.
En ook Tata Steel wat daar zit, geloof ik.
Zeker weten. Ja, Tata Steel, alle transportbedrijven. Er zit enorm veel. En wat wij niet kunnen waarborgen is de constante kwaliteit van het weer.
Ja.
Dus ondanks dat wij iedere oogst testen wij het weer, gaat het naar het lab en dan wordt het getest op verschillende metalen, op al de nutriënten die we hebben opgenomen en of je het überhaupt kan eten. Nou, dat kan. Alleen ik kan niet ieder jaar dezelfde kwaliteit waarborgen.
Nee, dus dat was eigenlijk de reden dat je zei van... nou goed, dan hoeven we het niet. Dan kunnen we het marketingtechnisch van mensen krijgen daar misschien toch een beetje een naar idee mee dan uit zo'n pool zeewier te gaan eten. Maar dan zijn er nog een legio en andere mogelijkheden om zeewier te gebruiken.
Ja.
En dan ben ik wel benieuwd wat eerst die mogelijkheden zijn en wat daarna het. Of daar dan ook nog. Want we hebben nu natuurlijk al een heel voordelig proces geschetst.
Ja.
Of daar ook aan het einde van de cirkel nog positieve effecten zitten.
Oké, zeker weten. Nou, dan zou ik als eerst beginnen met onze eigen branche. Ik ben enorm trots op onze partners en wat we de afgelopen jaren hebben weten te bereiken met z'n allen. Allereerst begint het de keten inderdaad bij Hortimare. Dus aanleveren, duurzaam voorzien van sporenfieten en de substraten die wij vervolgens onder onze boerderij kunnen hangen. Na de oogst gaat het naar partnerfabriek Danfoss in Opperdoes. Dus dat is ook nog eens een keer lekker dichtbij bij ons. Dat is ongeveer een half uurtje rijden. Meer richting het noorden, richting Heerengewaard. Daar wordt het geraffineerd. Door middel van fermentatie wordt vast van vloeibare stoffen gescheiden. In de vloeibare stoffen zitten alle mineralen, vitamine nog in opgeslagen. En een klein beetje de delen nitraat, fosfaat, stikstof. Die vervolgens gebruikt worden als biobemesting van de lokale bloembollen. Dat is één.
Oké. Okay.
Dat is eigenlijk een restmateriaal van het materiaal waar we wat vervolgens naar Erik Klarenbeek gaat. Erik Klarenbeek en Maartje Dros is een ontwerpersduo gevestigd in Zaandam. En zij maken biopolymeren. Dus uiteindelijk van de vezels, de eiwitten en de overige cellen waar CO2 in opgeslagen zit, daar worden biopolymeren van gemaakt.
Wat houdt het precies in?
Heel kort door de bocht, plastic.
Oké. Okay.
Dus zij hebben verschillende technieken. Aan de ene kant spuitgiettechnieken, dus waarbij je onder hoge druk vormen kan maken. Dus daarbij hebben ze bijvoorbeeld bloempotten, koppen, maar ook eigenlijk kan je dat meer vergelijken met een composiet. Dus een hoogwaardig materiaal. Maar zij zijn ook zover dat ze een 3D-print filament hebben weten te maken van het wier.
En wat moet ik me daarbij voorstellen? Want als ik hier nu in eerste instantie aan denk, dan denk ik echt aan heel krakkemikkig plastic. Want dat komt natuurlijk omdat ik zeewier een associatie daarmee heb. Mijn tenen gaat in het water.
Ja.
Is het echt vergelijkbaar met normaal plastic?
Het is echt vergelijkbaar met normaal plastic.
Zeker dus als jij dat nu aan mij zou geven, dan zou ik dat niet doorhebben?
Ik denk het niet. Nee. Okay. Het enige waar je het aan kan hebben is dat het echt nog een hint van de geur heeft.
Okay. gaat die wel weg? Want...
Die gaat wel weg, okay. Ja. En het is ook het ligt er net aan in welke mate je hem helemaal verder raffineert. Dus bijvoorbeeld aan de 3D-print samples, daar zit totaal geen geur. In de composieten, waarbij er eigenlijk een mengelmoes wordt gemaakt van het geraffineerde plastic. Wat dan weer vermengd wordt met de vezel. Dus daar wordt echt alles van het wier van top tot teen helemaal gebruikt. En op onder hoge druk geperst. Daarin ruik je nog een klein beetje het zeewier inderdaad.
Ja. Nee, want ik kan me voorstellen dat als mijn statieven voor de microfoons hier van zeewierplastic zouden zijn.
Ja.
En het hier de hele tijd tijdens het interview in zeewier rijdt. Dat jij er nog wel enthousiast van wordt. Maar dat de volgende degene misschien denkt van Nee. Wat is dit dan?
Nee.
Maar dat valt dus reuze mee.
Dat is het gelukkig niet. Nee.
En nou weten we natuurlijk, hè, die plastic soep. We hebben verschillende plastic soep op aarde. Er is één iemand die het eruit probeert te vissen. Precies. Ook met hier en daar wat weerstand.
Ja.
Misschien dat, ik hoop hem ook nog een keer te kunnen interviewen.
Precies.
Maar wat gebeurt er dan met dit plastic als dit in de oceaan verdwijnt?
Het is volledig bioafbreekbaar. Waar Erik nu en Maartje nog mee bezig zijn, is te constateren hoe lang dat dan precies is.
Ja.
Dus we weten dat het afbreekt. In de composthoop gaat het snel. In het water wat minder snel. En nu is het de bedoeling om erachter te komen hoe snel dat dan is. Maar omdat er eigenlijk wordt alleen maar gebruikt gemaakt worden van het wier. Het is een 100% bestanddeel uit gemaakt van onze oogst, dat op het moment dat het in het water terugkomt, het eigenlijk ja, geen effect heeft.
Ja.
Tijdens het afbreken. Dus microplastics, als het afbreekt, dan heeft dat ook daadwerkelijk geen effect op het ecosysteem.
Oké. Okay.
Ja.
Ja, interessant. Dus het kan hoogstens zijn dat er een paar jaar een schoen van zeewierplastic ligt. Maar dat is dus verder, buiten dat het daar misschien in de weg ligt, zou het geen probleem moeten zijn.
Ja, ik hoop dat ik het goed, dat ik ze niet te niet doe in mijn uitleg. Het is een beetje banaal, maar inderdaad, ze hebben nu denk ik 2 of 3 jaar zijn ze echt bezig met de plastics. En de onderzoeken daarin, die zijn nog steeds gaande. Dus we moeten
Okay, en dan hebben we het al over biomest gehad. We hebben het nu over dus een alternatief voor plastic, wat natuurlijk ook een gigantisch probleem is. Wat hebben we nog meer aan toepassingen dan?
Ja.
Want dit was eigenlijk alleen nog maar de restproducten, als ik het goed begrijp.
Zeker weten, ja. Dus met vooral in de branche, bij ons gebruik je echt alles van top tot teen. Als je het dan hebt over bijvoorbeeld inderdaad de voedselindustrie, waar ik het net al een klein beetje over had. Dat is een fantastische vleesvervanger. Er zit enorm veel eiwitten in. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de feed. Dus voor onze veevoer. Daar kan het een enorme impact in hebben. Want uit studies is nu gebleken dat als je zeewier mixt met de graan. Dus met de big soorten. Dat allereerst de koeien minder antibiotica nodig hebben, omdat er zoveel vitamine en mineralen in het zeewier zelf zitten. En daarbij stoten ze minder methaan uit. Dus als je het dan hebt over een industrie waar je een enorme impact in kan hebben, waar je aan de ene kant dus een zero emission grondstof kweekt, dus in het water zonder gebruik van water, en dat dan vervolgens een ander probleem nog een keer een deel wegneemt, en dat is dan de methaanuitstoot, dan heb je het over een hele grote markt waar je impact in kan hebben. Dat is...
Ja, dus enerzijds zou je beter eigenlijk een burger van zeewier kunnen eten dan een biefstukje.
Zeker.
Maar als je dan een biefstukje eet van een koe die zeewier heeft gegeten, dan is het eigenlijk ook nog
dan heb je
voordeliger voor het klimaat.
Zeker weten, ja. En daarbij heb je nog heel veel andere industrieën waar ze... denk aan bijvoorbeeld zeewier wordt vaak gebruikt als bindmiddel. Dus in de capsules voor medicijnen, maar ook bijvoorbeeld in je tandpasta, in je shampoo. Eigenlijk alles wat wellicht een synthetisch bindmiddel kan worden vervangen met een natuurlijk bindmiddel. Dat is een enorme industrie. Daarna iets wat potentieel enorm kan zijn, is uiteraard de energietransitie. Dus het overslaan van fossiele brandstoffen op biobrandstoffen, waarbij het zeewier wordt gefermenteerd op biogas.
Okay.
De productie van biogas, er is bijvoorbeeld ECN, is daar een koploper in te petten.
En dan praten we gewoon over biomassa, hè, waar
biomassa,
wel natuurlijk
zeker weten, ja.
Veel kritiek ook op is.
Zeker, ja.
Maar goed, en wat is dan jullie hoofdproduct, zeg maar, als we dan toch ook even over jullie businessmodel zo gaan hebben?
Mm-hmm.
Want op dit moment zit dat nog wel in de startfase, als ik het goed
zeker,
heb. Zijn jullie dat nog volop aan het ontwikkelen?
Ja.
Jij doet dit er ook naast eigenlijk.
Mm-hmm.
Wat toch wel veel energie denk ik ook in beslag neemt. Wel veel leuke energie.
Ja,
maar hoe verwacht je hier op termijn ook geld aan te kunnen gaan verdienen?
Dat staat eigenlijk direct in samenspraak met opschaling. Dus hoe meer zeewier we kunnen kweken, hoe beter we kunnen concurreren met andere markten. Op het moment wat het probleem is, is dat we te weinig creëren, waardoor de eindproducten, dus de biobemesting in ons geval en de plastics, te duur zijn. Dus hoe groter mijn boerderij is, hoe meer afname we uiteindelijk kunnen creëren. Mijn businessmodel zit in het vastleggen van CO2 en het verkoop van het wier. En uiteraard voed ik dan de keten in dit geval. Ja.
En als je het hebt over markten, zijn het dan de concurrentie die jij ziet ten opzichte van andere zeewierboeren of ten opzichte van de reguliere producten?
Ik zie totaal geen, ik zie geen concurrentie met andere zeewierboeren. Want hoe meer wier, hoe meer vreugd, om het zo maar te zeggen. Ik kijk dan meer naar reguliere markten zoals in dit geval de plastic industrie, de bioplastic industrie. Waarbij je kijkt naar de kiloprijzen voor regulier plastic. Dat is zo belachelijk laag in vergelijking met het plastic wat Erik en Maartje maken per kilo.
Ja.
En uiteraard heeft dat... dat is eigenlijk een gesprek waar we nu middenin zitten met grotere partners. Om te kijken van wat is nou de winst die we straks gaan halen. Want aan de ene kant wordt er nu heel erg vaak gevraagd van... Oké, hoe kan jij mijn probleem vandaag oplossen en wat kost dat me morgen?
Ja.
In plaats van dat er wordt gekeken naar... als ik nu investeer in dit product... Investeer tussen haakjes, maar gewoon mijn bedrijf investeer in zeewier. Wat is de winst die we kunnen behalen over 15 jaar?
Ja.
En dan gaat het vooral om inderdaad vervuiling en de kosten die daarmee gebaat zijn.
Ja, en wat dan natuurlijk ook nog meespeelt is dat true pricing, waar ik het over heb gehad met Adriaan de Groot Gewies, en dat blijft toch gewoon een terugkerend onderwerp hierin, dat jullie natuurlijk heel weinig externaliteiten, zoals je nu met het huidige staat van het onderzoek ziet, denk ik, van dat plastic hebben.
Mm-hmm.
Terwijl de externaliteiten bij plastic zelf natuurlijk veel groter zijn en dat die ook niet meegenomen worden in die kiloprijs die zo laag ligt, denk ik. Hè?
Zeker.
Dus hoop je dan ook dat je daar de wind in de rug ook nog meekrijgt in de komende 5 à 10 jaar?
Ja, wat we bijvoorbeeld, ja, dat is zeker weten. Dat vergt alleen heel veel onderzoek.
Ja.
En dat is, we weten dat de markt er steeds meer klaar voor is. En dat er veel meer interesse naar is. Als ik nu al kijk naar toen we startten, moest ik dit echt mensen gaan vertellen. En dan keek ze me een beetje glazig aan. Zeker omdat er is steeds meer kennis over en ook steeds meer interesse naar dat uiteindelijk, puntje bij paaltje, doen we er allemaal goed aan. En ook de portemonnee om te investeren in CO2-neutrale materialen. Of in ieder geval de kweek van CO2-neutrale materialen. En, maar inderdaad, op dit moment heeft dat nog niet de boventoon. En dat maakt af en toe de verkoop van producten of het de business case, hebben we af en toe nog een beetje tegenwind wat dat betreft.
Wel lastig. Als we het even wat breder trekken. Hè? Jij zegt, ik zie mijn mede-zeewierboeren in Nederland, denk ik, of misschien wel wereldwijd, niet als concurrenten. Maar dan moeten we eerst zorgen dat het goed op de kaart komt te staan, denk ik. Hè?
Ja,
als ik het
zeker.
Even zo mag interpreteren.
Zeker.
En hoe is de staat van het zeewier in Nederland dan? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Want ik zie het nou nog niet heel vaak op de kaart van een restaurant staan of zo. En dat bioplastic, maar nou goed, dat zie je misschien ook niet zo snel voorbij komen. Maar,
nee, klopt. Het is een markt die van alle kanten nog moet worden ontwikkeld. Dus aan de ene kant kweeksystemen, onderzoek naar welke soorten we eigenlijk kunnen kweken, welke het beste is voor dat ecosysteem. Dat is de ene kant. Aan de andere kant heb je het ook met de ontwikkeling van de markt waar de producten straks in komen. Dus certificering, vergunningen, opschalingsmogelijkheden. Dat zijn eigenlijk iets waar je simultaan aan moet werken. Hetzelfde als dat je je bedrijf aan het ontwikkelen bent, ben je eigenlijk ook, tenminste dat merk ik, aan de achterkant enorm bezig met... Oké, maar waar gaat straks mijn product naartoe? En als, stel je voor, Erik en Maartje mijn product niet meer willen, waar ga ik dan naartoe? Dus eigenlijk groei je als een geheel. En dat zorgt ook aan de ene kant voor vertraging hier en daar. Dus inderdaad, het begint met een product, met een zeewierburger in de Albert Heijn of van de seaweedburger die een aantal vestigingen heeft door Nederland. Om het gewoon maar bekend te maken bij het publiek. In de hoop dat ze er meer kennis over vergaren en er meer geïnteresseerd in raken. En uiteraard, je hebt altijd mensen die daarin vooruitstrevend zijn. Maar om een markt echt groot te laten groeien, hebben we meer impact nodig. En heb je echt nodig dat iedereen het praktisch wekelijks gaat eten. Als we het dan even hebben over voedsel. Wat dat betreft is het voor plastic in ons geval een heb je een grotere afnamemarkt. En dan concurreer je eigenlijk direct met een prijs. En dat is ook weer een hele ontwikkeling die we door moeten gaan voordat we dat kunnen doen.
En met plastic heb je denk ik ook, als het gewoon gelijkwaardig plastic is, ja, dan geeft de consument er natuurlijk ook verder geen zak om.
Nee.
Behalve dat het misschien te duur is. Dus
precies.
Dan ligt daar het probleem inderdaad.
Precies.
Voor het eten van zeewier is natuurlijk ook best wel een mindshift nodig.
Het is een enorme mindshift nodig, want het is niet te vergelijken. En dat is het mooie, zeker in het begin hebben we nog wel eens marktonderzoek gedaan naar, oké, wat voor producten kunnen we gewoon, ik ga nu de keuken in en ik ga gewoon wat maken. En ik ga eens kijken of ik het kan verkopen op de markt, lokaal. Ik ga eens kijken wat mensen daar nou eigenlijk van vinden. En dan is het echt zo, ja, maar voordat ze dan dat koekje of die smoothie in hun hand hebben, dan is het, ja, maar waar smaakt het naar?
Ja.
Ja, maar neem eens een hap. Ja, maar nee, maar waar kan ik het mee vergelijken? Ja. Nergens mee.
Ja.
En dat is heel moeilijk. Je kan natuurlijk wel zeggen van, oh, het heeft een notige smaak, het is ziltig. Maar dan, je moet het echt proeven.
Ja.
Voordat je eraan kan beginnen. En dat is een hele grote mindshift, ja.
Ja, en dat worden natuurlijk interessante tijden. Of dat die mindshift er gaat komen.
Ja.
Dat is misschien wel gewoon noodzakelijk ook. Maar
zeker.
Goed, dat zullen we vanzelf zien. Meestal als producten drastisch goedkoper worden, dan is de consument ook ineens veel makkelijker te paaien voor dit soort ideeën.
Ja.
Wat verwacht je er zelf van? Laten we zeggen de komende 5 à 10 jaar waar dit met jouw bedrijf misschien wel en ook gewoon in zijn geheel met zeewier naartoe gaat.
Ja, ik zie echt dat we nu op een kantelpunt staan. En het kantelpunt gaat erop vallen, dat zeewier echt een grotere naam krijgt binnen Nederland, binnen Europa. Omdat het gewoon het is cruciaal en echt noodzakelijk dat we gaan overstappen op teelt uit de zee. En dan wel niet voor voedsel, dan wel niet voor al die andere implementaties waar we het zojuist over hebben gehad. Het is een... Ik zie dat grote markten er klaar voor zijn, dat er steeds meer kennis wordt vergaard, dat er nieuwe opleidingen ontstaan en workshops voor mensen die inderdaad willen gaan telen op zee, dan wel niet voor mossels en oesters of multifunctionele boerderijen. Dus ik zie dat er aan alle kanten wordt er aangetrokken en het wordt steeds belangrijker dat we die shift gaan maken. We zijn immers een waterland.
Ja.
Ja.
Nou, dat gaan we zien. Even kort, ben jij... wat zouden mensen kunnen doen als ze nu meer met zeewier zouden willen al? Als die markt of die hele beweging willen stimuleren. Wat zouden ze dan kunnen doen?
Er zijn echt enorm toffe opleidingen gaande bij de Wageningen Universiteit. Dus als je zit te denken aan een opleiding die kant op, ga daar alsjeblieft naartoe. Aan de andere kant, we hebben nog steeds enorm veel hulp nodig bij het ontwikkelen van de branche. Dus we hebben een heel goed platform in Nederland, de Noordzeeboerderij, die is daar de incubator van. Ben je geïnteresseerd in zeewier, kom een keer langs bij een workshop. Want het is, daar heb je iedereen bij elkaar. Dat is echt helemaal top.
En waar moeten mensen dat vinden?
Zij hebben een site, noordzeeboerderij.nl. Ze kunnen ook altijd bij ons aankloppen wat dat betreft. Seaweedfarmers.com.
Ja.
En dan die mails die komen gewoon bij mij. Dus ik ben helemaal voor samenwerkingen en die branche echt een boost te geven. Want hoe meer boeren, hoe meer vreugde.
Ja, en dan ben ik als afsluiter altijd nog wel even benieuwd wat jij met toch ook dit inspirerende verhaal ook wel mee zou willen geven aan andere mensen die nu aan het begin van hun carrière staan. De millennial die nu aan de start van zijn of haar carrière staat.
Spannend. Allereerst, geef nooit op. Het is 9 van de 10 keer met pionieren. Wie heeft de langste adem? Ga lees zoveel mogelijk, luister zoveel mogelijk. Maar zorg er altijd voor dat je bij je idee staat. Houd je focus. Die ben ik echt meerdere malen kwijtgeraakt en dat zorgt voor vertraging. Snap dat je dat de onderzoeken die uitkomen 9 van de 10 keer al bijna alweer verjaard zijn, omdat de ontwikkeling gewoon zo snel gaat. Dus probeer je focus te houden en houd moed.
Ja, vooral dat laatste denk ik
vooral heel belangrijk. Houd moed.
Dat heb je in ieder geval nodig als sociaal ondernemer. Want dat zeker is het, denk ik, zeker hoe jij mag typeren. Nikki, dank voor jouw inspirerend verhaal. Ik hoop dat het zeker gaat doorbreken, het zeewier. En dat het de oplossingen waarmaakt die jij belooft.
Ontzettend
dus dank voor jouw tijd in ieder geval.
Dank je wel.